We gaan nu samen in de Bijbel lezen in het Evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 14. En dan beginnen we in vers 15. Johannes hoofdstuk 14 van 15 tot 26. Waar de Heer Jezus zegt, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. En ten dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mezelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, die zei tot hem, Heere, hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal, in mijn naam, die zal u alles leren en te binnen brengen wat ik u gezegd heb. En dan nog een paar versen uit hoofdstuk 16, vanaf vers 5. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze in mij niet geloven en van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En al wat de Vader heeft, is het mijne. En daarom zeide ik, hij neemt het uit het mijne en hij zal het u verkondigen. Ik weet niet of u het gerealiseerd hebt toen we dat lazen hier in de Bijbel. Maar dat zijn eigenlijk hele fijne teksten die ons leren en onderwijzen hoe God een drieënig God is. Vader, Zoon en Geest. En eigenlijk zo tot zegen zijn voor ons en ons geloof. De drieënheid is een van de pijlers van ons christelijk geloof. En daarom zijn er ook veel aanvallen altijd geweest. En nog op deze Bijbelse leer van de drieënheid. Mensen zeggen, ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Nou, het woord drieënheid als zodanig staat niet in de Bijbel. Maar de hele leer van de drie-eenheid is heel duidelijk. En we vinden dus in de Bijbel, dat is het eerste wat ik wil zeggen, we vinden in de Bijbel een toenemende openbaring van God. Een progressieve bekendmaking wie hij is. Dat zijn voor sommige mensen een beetje uitdrukkingen zeggen, hey, gaat Lucas er vrijzinnig worden? Met een progressieve openbaring. Maar ik zal het u duidelijk maken. En maak u niet ongerust, het zit nog goed. Als Mozes naar Farao moet gaan, dan de eerste keer gaat Farao die druk op de Israëlieten verharden. En dan klaagt Mozes bij de Heer, zegt de Heer, waarom doet u dat? En dan antwoordt de Heer en dan zegt hij dit: ik ben de Heere, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Want met mijn naam Heere ben ik hen niet bekend geweest. En dan gaat hij zich openbaren als de Heere, als Yahweh, Jehovah. Zie je? Een voortgaande openbaring. God deelt zich aan ons mee in een progressieve vorm. Laat hij ons kennis maken met wie hij is. Als je in het Nieuw Testament naar de evangeliën gaat, en vooral het evangelie van Johannes, de eerste hoofdstukken, de eerste versen, zie je eigenlijk hoe dat Johannes een klein beetje het gordijn van de eeuwigheid opendoet. We mogen een klein beetje binnenkijken daar, en dan zegt hij: in het begin was het woord, en het woord was God, en het woord was bij God, en dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En dan een klein beetje verder zegt hij: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren die aan de boezem des Vaders is, die heeft hem ons doen kennen. Nou, als u aan een evangelische christen vraagt van: waarom is de Heer Jezus Christus in de wereld gekomen? Dan is het antwoord wat je bijna altijd en onmiddellijk krijgt is: om voor onze zonden te sterven op het kruis. En dat is waar, gelukkig. Maar de eerste opdracht van de Heer Jezus was eigenlijk om de Vader, om God aan ons bekend te maken. God is tot ons gekomen in de Heer Jezus Christus en heeft zo eigenlijk zichzelf aan ons meegedeeld. En natuurlijk, naarmate we God leren kennen, hebben we ook grote behoefte aan een verlosser. Aan iemand die onze zonden wegdraagt. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. In het Oude Testament vind je niet heel veel aanduidingen van de drie-eenheid. Maar je vindt wel aanduidingen van een meervoudigheid in God. Sommige theologen hebben erop gewezen. Jesaja hoofdstuk 6, hè, die geweldige openbaring die Jesaja daar ziet van de grootheid van God. En dan engelen die roepen: heilig, heilig, heilig is de Heere, driemaal. En dan hoort Jesaja een stem en die zegt: wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? Wie zal ik, enkelvoud, zenden? En wie zal voor ons gaan? Dat zijn duidelijke aanduidingen van een meervoudigheid in God. Anderen hebben erop gewezen dat de Vader zich openbaart in wijsheid. Dat de Zoon wordt geopenbaard in het woord, Jesaja 55, het woord wat van mij uitgaat zal niet ledig wederkeren. En de geest, die op vele verschillende manieren genoemd wordt. Maar vooral Jesaja 42, waar de Heer eigenlijk zegt: mijn knecht, in wie ik mijn welbehagen heb, op hem zal ik mijn geest leggen. De Vader zegt: mijn dienstknecht, de Zoon, wie ik welbehagen heb, op hem zal ik mijn geest leggen. En in het Nieuw Testament zien we hoe dat eigenlijk met de doop van de Heer Jezus door Johannes de Doper, dat vers eigenlijk in de praktijk gebracht wordt. Als de Heer Jezus uit het water opstijgt, staat er, klonk die stem: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wien ik mijn welbehagen heb. En de Heilige Geest daalde op hem neer in de gedaante van een duif. En het evangelie van Johannes legt Johannes de Doper dat uit en hij zegt: ik wist niet wie het was, maar die door mij gezonden had om met water te dopen, die had gezegd: op wie gij de geest ziet nederdalen als een duif, die is het. En dan heb je eigenlijk die voortgaande godsopenbaring die ons op deze wijze naar gebracht wordt vanuit de Bijbel. Kunt u natuurlijk vragen: ja, maar is dat nu zo belangrijk dat wij op die manier in God geloven? Een Vader, Zoon en Heilige Geest. Eén wezen en drie personen. Wel, de Heer Jezus heeft gezegd in het evangelie van Johannes hoofdstuk 17, toen hij bad, de eerste versen daar. Hij zegt: dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Johannes 17 vers 3. De belangrijkste vraag die een mens in zijn leven kan stellen is: Wie is God? We hebben vandaag een heleboel mensen hier in West-Europa die geloven in iets. Ja, die kom je meer en meer tegen. Ja, ik geloof in iets. Want helemaal in niks geloven, dat voelen ze wel aan, dat gaat ook niet. Want ze hebben een ingeschapen godskennis, dus daar moeten ze toch iets mee. God openbaart zich ook in de natuur, God openbaart zich op vele wijzen. Dus ik geloof in iets. Het probleem is met die mensen die iets geloven, dat ze niet weten waar ze vandaan komen, dat ze niet weten waarom ze hier zijn en dat ze niet weten waar ze naartoe gaan. U weet allemaal dat wij in België worstelen om een regering samen te stellen. En vorige zondag was er een grote betoging in Brussel, 35.000 mensen. En die wilden eigenlijk zeggen tegen de politieke leiders, jullie moeten iets doen. Dat was heel, heel mooi. Jullie moeten iets doen, dat was de boodschap. En de journalisten zijn er natuurlijk altijd bij en zeggen, wat moeten ze dan doen? Ja, dat weet ik niet. Maar ze moeten iets doen. En dan de volgende, ja, wat moeten ze dan doen? Dat weet ik niet. Zie, dat is het probleem met de ietsisten. Ze weten niet van waar, ze weten waar niet toe en ze begrijpen zelfs niet waarom ze hier zijn. God openbaart zich aan ons als Vader, Zoon en Heilige Geest. Eén God, drie personen. Wij geloven wat de Joden noemen het Shema uit Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere uw God is één. Maar straks gaan we twee personen dopen in de ene naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want zo openbaart God zich aan ons. En dat is wat Jezus zei dat we moesten doen. Drie personen, één in wezen. In het stukje wat we hebben gelezen zie je hoe dat de Heer Jezus ook spreekt over die eenheid met hem en zijn Vader. En ook met de Geest. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Zie je? Iedere keer weer opnieuw komt dat naar voren. Dat is voor ons niet zo gemakkelijk om te begrijpen. Maar hoe zou je God ten volle kunnen begrijpen? Zie je? Hij is de gans andere, de verhevene, voor wie we vol ontzag mogen staan en vol verwondering mogen kijken. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 11, hij zegt, Vader, voor de wijzen en verstandigen heb je dit verborgen, maar voor de kinderen geopenbaard. Matthäus 11. Want zo is het een welbehagen geweest voor u. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren. En wij mogen dus deze geweldige boodschap van het evangelie, die godsopenbaring, mogen we in ontvangst nemen. We kunnen dat niet ten volle begrijpen, maar we kunnen het wel grijpen. En ons erdoor laten grijpen. En vol verwondering eigenlijk opzien naar wie hij is en hoe hij zich aan ons openbaart. Er is natuurlijk veel strijd geweest. En dikwijls worden we ook vandaag verweten dat wij in een veel godendom geloven. Ja? Omdat we de Vader en de Zoon en de Geest als God belijden. Nou, de uitdrukking drie-eenheid, zoals ik al gezegd heb, staat niet in de Bijbel. De eerste persoon die dat ooit gebruikt heeft, was Tertullianus. En die Tertullianus was eigenlijk een hele bekwame man, vooral wat de taal betreft. Volgens bepaalde onderzoekingen die gedaan zijn, heeft hij 509 nieuwe zelfstandige naamwoorden uitgevonden. Dus dat was eigenlijk een hele bekwame man om dingen uit te drukken. En die kwam dus met de uitdrukking over de drie-eenheid. Maar gebaseerd op de Bijbel en vanuit de Bijbel. Want niet alleen dopen we in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook de zegen aan het eind van de dienst wordt dikwijls uitgesproken volgens 2 Korinthe 13:13. En wat is het? De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Niet weggaan, het is nog niet gedaan. En dan in Petrus, als Petrus zijn brief begint, hij schrijft aan die stammen in de verstrooiing en dan zegt hij, die naar de uitverkiezing en de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de geest en in gehoorzaamheid met de besprenging van het bloed van de Zoon. Zie? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is 1 Petrus hoofdstuk 1, de eerste verzen. Dus wanneer die Tertullianus eigenlijk die uitdrukking gebruikte, dan probeerde hij alleen maar een samenvatting te vinden van wat de Bijbel echt zegt. Er was in die tijd een andere man, die heette Origenes, en die beweerde dat Jezus Christus een soort halfgod was. Die kwam vanuit de Griekse filosofie, en in de Griekse filosofische gedachten en de hele leer waren er halfgoden die tussen God en de mensen in waren. Dat vind je ook dikwijls daar in al die verhalen terug. Maar dat was natuurlijk een probleem, en een zekere Arius stond op en hij zegt, dat is niet mogelijk. Jezus Christus is ofwel God, ofwel mens. En de strijd gaat dus eigenlijk niet zozeer over de drie-eenheid, de strijd ging veel meer over de twee-eenheid. Wie is de Heer Jezus? En ook vandaag gaat die strijd daarover. Als we met mensen spreken en die komen tot ons begrijpen van het evangelie, is de vraag altijd, wie is de Heer Jezus? Want hij is de Godsopenbaring. En die Arius, die kon dus eigenlijk niet geloven dat Jezus Christus echt God was. En die kwam dus met een leer waarin hij zei, hij is het eerst geschapen wezen. Jezus Christus is het hoogst geschapen wezen en door hem is dan de rest geschapen. En als je nu wat contact hebt met de Jehovah-getuigen en hun boekjes leest, dan vind je Arius daarin terug. En ze beroepen zichzelf ook op Arius. Het grote probleem daarvan is dat Arius, zonder dat hij het misschien zelf volledig doorhad, verloochende het evangelie. Want wat is het evangelie? Het evangelie is dat God zelf de wereld met zich verzoent. En als Jezus Christus niet echt God is, dan kan dat niet. Je kan iemand anders nooit verder brengen dan je zelf bent. Zie je? En de Bijbel is heel duidelijk vanuit het Oude en het Nieuwe Testament. Jesaja 45 zegt de Heere, ik ben de Heere en er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God buiten mij is er niet. Hoort u dat? Een rechtvaardige, verlossende God buiten mij is er niet. En dit is het wonder. Het wonder is dat God is rechtvaardig en toch een oplossing heeft gevonden om de zonde te vergeven, om de wereld te redden. En hij is zelf de rechtvaardige, verlossende God. En dat doet hij in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus. En dat is ook het antwoord op de klacht van Job. Job die uitriep in zijn nood, was er maar iemand die tussen ons kon staan als een scheidsrechter. Iemand die zijn hand op ons beiden kon leggen. Job hoofdstuk 9. Een zucht. Hand op ons beiden kon leggen. En dat is wat Jezus Christus is en doet. Waarachtig God. En waarachtig mens. En zo kan hij ons met God verzoenen. En dat is het evangelie. God zelf maakt het in orde. En die Arius, ja, die ging daar natuurlijk helemaal vanaf. Omdat hij zei, hij is niet echt God. Maar natuurlijk kwam ook daar veel tegenstand tegen. En Athanasius, die we meesten van ons wel kennen, die naam, die verzette zich daar geweldig tegen. En die zegt, nee, want dat is een verloochening van het evangelie. Nou, die Athanasius, die heeft daar veel voor moeten lijden, omdat hij streed om de waarheid uit de Bijbel vast te houden. Ze hebben hem verbannen. En uit zijn verbanningswoord schreef hij dan weer pamfletten over die cruciale waarheid. Dat de Heer Jezus Christus waarachtig God en waarachtig mens is. Dan was hij weer in eer gesteld en weer verbannen en weer in eer gesteld. Die man heeft een vreselijk leven gehad, omdat hij zich inzette voor deze Bijbelse waarheid. Uiteindelijk is dat tot een zekere conclusie gekomen op het concilie van Nicea in 321. En daar heeft dan Athanasius een belijdenis voor geschreven. En die werd aanvaard, maar natuurlijk was er nog een heleboel strijd. En het duurde nog ongeveer 60 jaar later, tot op het concilie van Constantinopel in 381. En dan hebben ze die belijdenis van Nicea en van Athanasius eigenlijk bevestigd. En ik zal u daar een stukje uit voorlezen, want het is eigenlijk heel, heel mooi en heel bijzonder. Ik ga het niet helemaal voorlezen, want het is tamelijk lang. Maar dit is wat hij zegt over dat cruciale punt. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wien en door hem zijn alle dingen geworden. En in de Heilige Geest, de Heere die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Nou, dat is een prachtige belijdenis, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig licht. En zo kwam dat eigenlijk tot een conclusie over wat de Bijbel zegt, maar uitgedrukt op een manier dat wij daar beter mee uit de voeten kunnen. Maar de duivel is natuurlijk nooit stil. Dus kwam er een andere man voor de dag en die zegt, ja maar luister, Jezus is waarachtig God, maar hij is niet waarachtig mens. En de eerste aanval ging over de godheid van de Heer Jezus Christus. En de tweede aanval ging over de mensheid van de Heer Jezus Christus. En die Nestorius, want zo heette die man, die had eigenlijk een ingewikkelde theorie om te zeggen, ja, eigenlijk is die mensheid van Jezus een soort omhulling, een soort mantel over de godheid. En hij knabbelde dus eigenlijk aan hetzelfde evangelie, maar aan de andere kant. En uiteindelijk is dat ook weer bestreden en heeft dat weer zijn antwoord gevonden in 451 in het concilie van Chalcedon. En daar hebben ze dan beleden dat de Heer Jezus Christus zijn twee naturen in één persoon. En die zijn onvermengd en onveranderd en ongedeeld en ongescheiden. En zo kwam dat eigenlijk allemaal tot rust. En we geloven dus op de Bijbelse waarheden in één God, die één in wezen is, maar zich openbaart in drie personen. En de Heer Jezus Christus, die de uitdrukking is, die waarachtig God en waarachtig mens is, twee naturen in één persoon. Nou, Augustinus heeft geprobeerd dat allemaal mooi te beschrijven en op die manier een theologie eigenlijk ter beschikking te stellen. En dan vindt u natuurlijk ook allerlei illustraties, allerlei voorbeelden over de drie-eenheid. Maar dat is erg moeilijk. Sommige mensen hebben gezegd, ja, het is zoals met water. Je kan water hebben in een vloeibare vorm, je kan water hebben als ijs en je kan water hebben als stoom. Maar het is altijd hetzelfde. Andere mensen hebben gezegd, ja, de regenboog. Eén boog, meerdere kleuren. Andere mensen hebben zelfs gezegd een sinaasappel. Een schil, vruchtvlees en sap. Maar al die voorbeelden die komen tekort. Die gaan mank. En dat is heel eenvoudig. Het is allemaal voorbeelden uit de schepping. En we spreken over de schepper. Dus het is onmogelijk om de schepper te illustreren en voorbeelden te vinden in de schepping. We komen altijd tekort. Sommige van die dingen mogen ons een beetje helpen, maar we komen er nooit helemaal uit. Want God is onvergelijkbaar. Je kan alleen maar vol ontzag daarvoor buigen. Nou, die Augustinus, terwijl hij bezig was om dat een beetje te beschrijven, die liep op een dag langs het strand, daar in Afrika, het noorden van Afrika. En toen zag hij een klein jongetje en die had een put gegraven, een grote put. En die liep met een voorwerp, een hemmertje of zoiets, naar het water. En hij schepte water uit de zee en kiepte dat in zijn put. En die liep maar heen en weer. En Augustinus keek daarna en die zegt tegen dat mannetje, hij zegt, Ventje, wat doe je daar nu eigenlijk? Ah, zegt hij, ik schep de oceaan in mijn put. Ja, zegt Oostien, is dat niet een beetje onzinnig? En dan zou dat ventje gezegd moeten hebben tegen Augustinus. U probeert die almachtige, eeuwige God samen te vatten in woorden in een boek. Is dat ook niet een beetje onzinnig? En dat schilderij, dat uitbeeld, dat hangt in Oxford, de Universiteit van Oxford in de hal. Om tegen al die intellectuelen te zeggen, stel je maar niet voor dat je het ooit kan doorgronden. Je kan het geloven, want God openbaart zich zo. Je kan het als een zegen beleven, maar je kan het nooit ten volle doorgronden. Want God kan je alleen maar vol verwondering en vol aanbidding voorstaan. Nou, dat hele verhaal is misschien goed dat we gewoon terugkeren naar de Bijbel, vindt u niet? En dat is het derde wat ik wil zeggen. Wat is nu die zegen? Wat is nu de betekenis voor ons van die drie-eenheid? Wel, als je het evangelie leest, dan zie je hoe dat de Heer Jezus Christus met zijn discipelen wandelde en leefde. Hij was met hen. En dan op een gegeven moment op de zee komen de ervaren vissers en zeelieden in paniek vanwege de storm en de wind. En ze maken hem wakker. Zeiden, Heere, wij vergaan. En hij staat op en hij bestraft de wind en hij bestraft de golven. En het is stil. En dan zeggen zij, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de golven hem gehoorzaam zijn. Een beetje later zijn ze met 5000 mensen samen en er is geen eten. En dan brengen ze die 5 broodjes en die 2 visjes. En hij ziet op naar de hemel en hij vermenigvuldigt het en iedereen wordt gevoed. Wil ze hem onmiddellijk koning maken? Maar hij gaat weer weg. Later brengen ze een vrouw naar hem toe die op heterdaad betrapt is op overspel. En zeggen ze, Heer, Mozes zegt dat we die moeten stenigen. Wat zegt gij? En dan schrijft hij in de grond. Nou, wij weten niet wat hij geschreven heeft. Ik denk dat hij de 10 geboden heeft geschreven. Maar dat weten we dus niet echt. Want de een na de ander gaat dan weg wanneer hij gezegd heeft, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan gaan ze allemaal weg. Te beginnen bij de oudste. En als ze allemaal weggegaan zijn, zegt hij de vrouw, heeft niemand u veroordeeld? Nee, zegt ze. Dan veroordeel ik u ook niet. Maar ga heen en zondig niet meer. Nou, wat is dat? Dat is genade en waarheid verenigd. En dat is wat Johannes zei toen hij hem aan ons kenbaar maakt. Hij zegt, de wet is door Mozes gekomen, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Vol van genade en vol van waarheid. En hij was altijd daar. Hij was altijd daar bij zijn discipelen. Het is begrijpelijk dus in Johannes 14, wat we gelezen hebben, dat als hij weggaat, dat die discipelen zeggen, ja, wat nu, zie je? En dan zegt hij, het stukje wat hebben we niet gelezen, dat er aan vooraf gaat, hij zegt, ik ga heen tot de Vader. En waar ik heen ga, weet gij de weg. Ja, zegt Thomas. We weten niet waar je heen gaat, hoe weten wij de weg? Hij zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zegt Filippus, toon ons de Vader en het is ons genoeg. De Heer Jezus antwoordt en zegt, Filippus, ben ik zo lang bij u? Kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Die eenheid, die verbondenheid. En hij was daar en hij was bij hen. En dan hebben we gelezen. Hij zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Vers 18. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet. Maar gij ziet mij en ik leef en gij zult leven. Zie, de verbondenheid met God. Met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zijn nabijheid in onze levens. Dat is de eerste geweldige grote zegen, dat God zich zo aan ons openbaart. Hij is er. Jezus zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben met u tot aan de volleinding der wereld. En hij is met ons door de inwoning van zijn Heilige Geest. En eigenlijk zijn wij nog meer gezegend dan de discipelen. Want bij de discipelen, Jezus was bij hen. En voor ons, hij is in ons. Ik zal de Vader bidden, zal een andere trooster geven, om tot de eeuwigheid bij u te zijn. Zie? De Geest woont in ons. Dat is de zegen en de rijkdom dat we mogen weten. De Heer is bij ons. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest wonen in ons hart. Een andere geweldige zegen, ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar enkele maar, is dat de Heilige Geest ons verstand verlicht. We hebben gelezen in hoofdstuk 16, vers 12, nog veel heb ik u te zeggen, zegt de Heer Jezus, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. En het is de Heilige Geest die ons verstand verlicht. Daarom kom je eenvoudige mensen tegen die een enorm inzicht en kennis hebben in het woord en wat er gebeurt in de wereld en hoe het straks gaat eindigen. Omdat de Geest hen verlicht. Omdat de Vader de eeuwige plannen, gerealiseerd door de Zoon, aan ons duidelijk maakt door de Geest. Vers 15, hij zegt, vers 14 en 15... Hij zegt, zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. En al wat de Vader heeft, is het mijne. Het is één. En daarom zei hij, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. In Psalm 119, vers 99 staat er, ik ben verstandiger dan mijn leermeesters, want ik overweeg uw woord. En dat is wat het eigenlijk is. De Geest verlicht ons verstand, zodat we deze dingen inzien, en weten wat het betekent. Maar een andere geweldige zegen is dat eigenlijk het is een getuigenis van onze rechtvaardigmaking. Nou, rechtvaardigmaking is een moeilijk woord, het is een ouderwets woord. Maar het betekent eigenlijk dat je volmaakt bent in de ogen van God. Dat is rechtvaardigmaking. God ziet u aan als volmaakt in zijn ogen. En dat is door het getuigenis van de Heilige Geest in onze harten. Petrus die preekt op de Pinksterdag en dan zegt hij, deze Jezus die jullie door handen van wetteloze mensen hebben aan het kruis genageld en gedood, God heeft hem opgewekt en hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader, waar hij de belofte van de Heilige Geest heeft gekregen en die hij uitgestort heeft. En dit is wat je ziet en hoort. Dus de Heer Jezus Christus heeft een volmaakt offer gebracht, heeft het binnengebracht in de tempel, niet met handen gemaakt, waar de Hebreeënbrief over spreekt, heeft het aan de Vader aangeboden en heeft gezegd, kijk, de zonde is betaald, de schuld is verzoend, het offer is daar. En het offer is een volmaakt offer. Niks aan toe te doen, niks aan af te doen. Een volmaakt offer heeft het aan de Vader aangeboden. En de Vader heeft gezegd, ja, het is volmaakt. Het is volmaakt. En op basis daarvan heeft hij de Heilige Geest uitgezond. Gezonden door de Vader, gezonden door de Zoon, komt de Heilige Geest. En wat zegt de Romeinen 8 nu? Die Geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Waardoor wij zeggen, Abba, Vader. Dus we hebben het objectieve getuigenis in het woord. We hebben het subjectieve getuigenis in ons hart, in ons weten, in ons denken. Het is in orde. Hij heeft het zelf goed gemaakt. En ik wil sluiten met die geweldige tekst uit Galaten. Galaten hoofdstuk 4 vers 4. En daar zegt Paulus tegen deze mensen. Hij zegt, toen de volheid des tijds daar was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Zodat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen en dochters zijt. Hij heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten, door welke wij roepen, Abba, Vader. Abba, Vader. Hoort u het? Hij, de Vader, heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten, waardoor wij roepen, Abba, Vader. De laatste keer dat ik hier was, heb ik u verteld over die Afrikaanse prediker die ik moest vertalen op de 1e november. En hoe dat zijn dochtertje hem vroeg en zegt, papa, hoe kunnen die engelen nu altijd maar roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer, worden die dat nooit moe? Wordt het nooit vervelend, dat die engelen altijd maar weer hetzelfde moeten roepen? En hij zei tegen zijn dochtertje, geef me een week en zal ik je een antwoord geven. Hij zegt, want ik wil niet oneerlijk zijn tegen mijn kinderen. En hij is in de eenzaamheid gegaan, heeft God gezocht en hij zegt, Heer, hoe is dat nu mogelijk dat die engelen altijd maar roepen, heilig, heilig is de Heer. En dat ze nooit moe worden. Hij zegt, en toen liet God me eigenlijk zien, hij zegt, die engelen die zien God van één kant en die zeggen, heilig, heilig is de Heer. En dan een andere blik op God en ze, heilig, heilig, heilig is de Heer. En God toont een andere kant en zegt, heilig, heilig is de Heer. En dan op een andere manier laat God zich zien en zegt, heilig, heilig is de Heer. En de engelen zijn eeuwig vol verbazing, vol verwondering over de grootheid van God. Over de majesteit van God. En mijn vraag aan u is, hoe lang is het geleden dat u verwonderd was over wie God is? Hoe lang is het geleden dat u verwonderd was over wie God is? We gaan een ogenblik stil zijn. Kunt u daar even over nadenken? Kunt u ook in uw hart de aanbidding tot God brengen? En hem danken en loven en prijzen, gewoon stil in uw hart. En dan daarna zingen we een prachtig lied, 320. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest, de drie enigen op de troon. Laat ons stil zijn. Vader, wij buigen ons voor u neer. En we danken u dat u zich aan ons kenbaar hebt gemaakt. En Heer, we kijken vol verwondering naar u op, Vader, Zoon en Heilige Geest. De enige en de ene waarachtige God. Eén in wezen, in drie personen. Die het werk van de verlossing, het werk van de schepping en het werk van de verlossing heeft waargemaakt. En straks ook de volle bevrijding zal waarmaken. En dank u voor het getuigenis van uw geest in onze harten. Heer, wij eren u. Wij loven u. Wij prijzen u, omdat u de Almachtige, de Eeuwige, de Waarachtige bent. Dank u voor uw genade, dat u ons hebt gezien en uw genade hebt geschonken. Geprezen zij uw naam. Amen.